Welkom bij de Opschudders podcast. In oktober gaven wij ons eerste Opschudders event, Shaken Not Stirred. Deze stond in het teken van de toekomst van het werken.
Ik zit hier vandaag met Rosanne Gompers. Zij is een duizendpoot met een hart voor het werken van de toekomst. Ze is een ervaren ontwikkelaar van werkconcepten, trendwatcher, consultant en auteur. En of dat nog niet genoeg is, is ze ook nog directeur van New Company Creations en medeoprichter en partner van de Community Office. Een creatief bureau dat duurzame werkomgevingen ontwikkelt op basis van coworking principles. Haar expertisegebieden zijn al net zo divers. Innovatie, cultuurorganisatie en mindset, internal branding en conceptontwikkeling. Vandaag neemt ze ons mee in haar visie op de toekomst van werken en positive simplicity. Welkom Rosanne.
Ja, wat leuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, superleuk dat je er bent. En wat een lijst aan functies en ervaringen zeg. En die expertise zet je natuurlijk ook in als verandermanager bij het ANWB.
Ja, inderdaad. Momenteel ben ik onder andere bij de ANWB betrokken bij het vormgeven van de toekomst van werk. In het veranderprogramma ANWB Move samen met Opschudders werken we eigenlijk aan nieuwe manieren van werken binnen de ANWB.
Ja.
Onder andere natuurlijk ook het hybride werken staat nu heel erg centraal. Daar zijn denk ik heel veel organisaties mee bezig.
Ja, zeker. Ja, volgens mij een uitdaging inderdaad die veel mensen en bedrijven herkennen op het moment.
Ja, dat denk ik zeker. Ja. Ja.
Nou, heel leuk om in ieder geval met jou daar op samen te mogen werken. Maar er is meer volgens mij, want jij kijkt ook naar trends in hoe we werken, bewegen en leven in de toekomst van werken. En jij reist daarvoor en helpt ook andere organisaties met het vormgeven van die toekomst van werken. En waar zijn al die organisaties dan zo al mee bezig? Wat zie jij daarin?
Nou ja, wat mij sowieso wel opvalt, hè, ik noem natuurlijk al het hybride werken. Er zijn eigenlijk een paar thema's, in ieder geval waar veel van onze klanten en organisaties mee bezig zijn. Natuurlijk zijn we allemaal heel druk bezig om op een goede manier eigenlijk de vruchten te plukken van, nou ja, ik noem maar even de pandemie, zou je kunnen zeggen. We gingen daarin met allemaal goede voornemens. Nu zijn we er hopelijk min of meer ook echt uit.
Ik hoop het ook.
Het biedt heel veel kansen, ook op het gebied van andere manieren van werken. We zijn aan thuiswerken gewend. We zijn aan werken met technologie gewend. Het hybride werken. En ja, ik zie gewoon heel veel organisaties eigenlijk een beetje de next step nadat we terug zijn gegaan naar kantoor met het hybride werken. Van, gaat het ons nu ook echt opleveren wat we voor ogen hadden?
Ja.
Wat ik dan heel interessant vind en veel organisaties ook gun, van lukt het ons ook echt om een next step te maken in onze manier van werken, werkpatronen te doorbreken, op een andere manier met tijd en ruimte om te gaan. Hè? Nou ja, je ziet nu al dat we weer allemaal om dezelfde tijd in de file gaan staan, dus dat lukt nog niet helemaal goed.
Die oude gewoontes, die zitten er toch nog hard in, hè?
Ja, dus, maar gelukkig zijn er gewoon heel veel organisaties die aan de hand van leidende principes en nieuwe uitgangspunten proberen om daar op een goede manier handen en voeten aan te geven. En volgens mij zitten we nog midden in dat experiment. Dus dat is één ding wat ik zie bij klanten. Het andere ding wat ik zie is eigenlijk best wel opvallend. Veel organisaties zijn met dezelfde thema's bezig. Dus agile werken is een heel belangrijk thema. Innovatie staat natuurlijk heel hoog op de agenda. En ja, het woord wendbaarheid valt ook eigenlijk wel bij elke klant.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk heel erg interessant. Dat zegt mij eigenlijk iets. Hè? Ik ben er een beetje over nagedacht. Wat betekent het nou dat zoveel organisaties met die thema's bezig zijn?
Ja.
En dat heeft in mijn beleving er eigenlijk mee te maken dat de manier waarop we georganiseerd zijn, organisaties, ons systeem, dat is eigenlijk wel een beetje klaar. Ik denk dat eigenlijk niet meer echt werkt. En we zijn,
het is passé.
Ja, we zijn heel druk bezig met z'n allen in een soort als hamstertjes in een soort organisatieratje om agile, wendbaar. We zijn ook allemaal heel druk. Ik denk dat de werkdruk ook heel hoog is. Mensen voelen zich ook onder druk staan. Dus daarnaast ook nog eens een tekort aan mensen.
Ja.
Er komt een enorme kostencrisis aan. Het piept en kraakt eigenlijk aan alle kanten.
Ja, de crisissen vliegen je om de oren.
Ja, dus ik denk, terug eventjes naar die kansen pakken van de pandemie.
Ja.
Denk ik dus eigenlijk dat we nog wat meer moeten uitzoomen en kijken wat er dus, als je het hebt over de toekomst van werken, leven en bewegen, wat is nou eigenlijk echt aan de hand? Mm-hmm. En hoe zou dat op een andere manier kunnen doen?
Ja.
Want er zijn eigenlijk drie dingen.
Ja, ik zou zeggen, je hebt daar vast ideeën over.
Er zijn drie dingen die ik zie die mm-hmm. volgens mij echt structureel aan de hand zijn. De eerste is eigenlijk dat verandering is, gaat eigenlijk... Ja, er is een soort versnelling in verandering.
Mm-hmm.
En het tweede wat er aan de hand is, is dat die verandering, disruptie noemen we dat tegenwoordig, hè, die wordt eigenlijk vooral heel erg bepaald door technologie. En ja, het derde is eigenlijk wat we net al zeiden, het systeem piept en kraakt aan alle kanten.
Ja.
Denk ik, het organisatiemodel, maar ook het politieke systeem, klimaat, de wegen lopen alweer vol. Maar ik denk ook sociale systemen. Dus het is echt een soort van tijd voor herbezinning en een soort totale reset.
Ja.
En dat is ook altijd wat ik organisaties gun als we het hebben. Als we gewoon praktisch in de projecten mm-hmm. zitten van de toekomst van werk vormgeven. Probeer het ook eens echt.
Ja, echt anders te doen. We zijn allemaal druk bezig met de vraag van hoe talent te vinden. En onze collega's te inspireren om mee te nemen naar die toekomst. Maar hoe zie jij dat?
Nou, ook daar zie ik heel veel van hetzelfde. Hè? Dus dat is ook een interessante tegenstelling. We zijn allemaal op zoek naar talent. We zijn allemaal bezig met die employee journey. En die customer journey, maar in dit geval dan even de employee journey.
Mm-hmm.
En die ziet er natuurlijk ook niet in elke organisatie hetzelfde uit. Maar ik vind dus gewoon dat heel veel organisaties hetzelfde aan het doen zijn.
Ja.
Als je denkt van, hey, kijk naar thema. Kijk, ik geloof dus bijvoorbeeld niet dat de employee journey bestaat.
Ja.
Natuurlijk denk je na over onboarding, mensen vinden, wat ze ervaren. In hun groeipad. Hoe je mensen inspireert, hoe we omgaan met leren en ontwikkelen. En ook weer hoe we afscheid van elkaar nemen.
Ja, de thema's, zeg maar.
Bedoel, daar denk je natuurlijk goed over na, maar... ik denk dat wat er structureel aan de hand is, dat we nog te veel voor mensen denken in plaats van met mensen praten. En daarom geloof ik ook eigenlijk dat employee journey denken, dat staat eigenlijk heel erg voor mij ook voor hoe we veranderprogramma's eigenlijk tot nu toe doen. En we doen het eigenlijk nog steeds heel erg top-down,
mm-hmm.
blauw, niet met mensen. Wel met mensen, maar... We willen het toch wel een beetje in controle allemaal heel erg uitdenken.
Ja.
En als we nou kijken aan talent, maar ook doelen als inclusie, diversiteit, brede participatie. Iedereen, we willen graag dat iedereen meedoet, maar we hebben iedereen ook nodig.
Mm-hmm.
Dan geloof ik dat het op een andere manier moet. Als ik dan even kijk naar mijn vak verandermanagement.
Mm-hmm.
Zeg maar, ik ben zelf verandermanager, dus ik ben zelf ook daarin zelf kritisch. En ook in onze projecten, hè, we zijn allemaal, ook daar zijn we bezig met complete, kloppende, compelling stories en al die dingen. En, nou, komen er zo nog wel even op hoe ik denk dat het dan anders zou moeten. Maar dat geldt dus ook voor hoe we met mensen omgaan. Ik denk dat we nog meer met mensen moeten praten dan voor mensen moeten denken.
Ja, dus we zijn nu wel steeds meer bezig met, oké, wat betekent het voor mensen?
Ja.
Maar we zijn eigenlijk nog te weinig met echt die mensen in gesprek over wat het voor hun is.
Ja, ik denk gewoon dat we nog te weinig durven experimenteren. Dan heb ik het wel over de wat grotere, meer corporate organisaties.
Ja.
Veel van dit soort organisaties zijn klanten van Opschudders en ook klanten van ons. Ja, we kijken natuurlijk ook heel vaak naar start-ups en scale-ups, hè, wat we mm-hmm. daarvan kunnen leren.
Ja.
En ik denk dus dat we daar heel veel van kunnen leren.
Ja, protocol en procedures en zo hebben we het altijd gedaan, zijn er natuurlijk niet of nog niet. Dus dat creëert vrijheid.
Ja. Dat zit je ook. Ze zeggen wel eens van, why start-ups move faster? Maar process gets in the way of progress. En dat is natuurlijk... Ja, waar we in organisaties tegenaan lopen.
Ja, ja. Oké. En eigenlijk zeg je dus min of meer dat we een soort van vastlopen als we doorgaan zoals we eigenlijk nu aan het doen zijn. Maar wat zouden we nou volgens jou wel moeten doen?
Nou, ik gun eigenlijk elke organisatie een fundamentele reset eigenlijk op drie levels. Eén is een systeemreset, hè, dus echt het organisatiemodel. Aan de manier waarop we processen ontwerpen. En nou, ik zal er zo wat meer over vertellen.
Mm-hmm.
Daarbij hoort voor mij heel erg En dus misschien nog wel het meest bepalend, een reset in leiderschap. En het derde is echt heel anders kijken naar wat die fysieke, mentale en digitale werkomgeving ons kan brengen.
Ja.
En daar ook echt het momentum in pakken. Toch nog een beetje na de pandemie, zeg maar.
Ja.
Van nu is het moment om daarin radicale veranderingen door te voeren.
Ja, ja, echt het nieuwe normaal vastpakken en daar echt mee aan de slag gaan. Oké, maar laten we eerst beginnen met de eerste beweging die je noemde. Systeem reset. Vertel.
Ja, ik denk eigenlijk dat we ons veel... Nou, dat proberen organisaties natuurlijk ook met, met de wendbaarheid en het agile werken. Maar ik denk wel dat het echt heel erg belangrijk is om onze organisaties gewoon radicaal te vereenvoudigen.
Ja.
En dan kom ik even terug op die exponentiële versnelling van veranderingen.
Mm-hmm.
Technologische veranderingen die gaan al exponentieel. Maar organisatieveranderingen die gedreven worden door ons gedrag. Aanpassen van cultuur, processen. Dat kunnen we wel exponentieel willen. Maar zo werken wij niet als mensen. Dus dat gaat heel erg logaritmisch, zeg maar.
Mm-hmm.
En dat gaat dus uit elkaar. En als je daarvan bewust bent, kun je ook slimmere keuzes maken. Dus prioriteiten stellen van, wat ga ik dan wel en niet doen? Mm-hmm. Maar wat je ook kunt doen, is kijken van, hey, hoe kan ik mijn organisatiemodel structureel aanpassen, zodat ik beter om kan gaan met die versnellingen. En dat bedoel ik dan met een systeem reset. En ik denk dus dat het vereenvoudigen van onze organisatiemodellen daarin heel belangrijk is.
Ja.
Niet op een klassieke manier met een nieuwe hark tekenen, met minder lagen.
Mm-hmm. Maar eigenlijk zo het proces een beetje inrichten dat je het eigenlijk zo slim maakt dat je je eigen gebreken kent en daar het proces op inricht, zodat je mee kan in die exponentiële
groei. En dat ook niet erg vinden, hè? Wat je heel veel ziet in de start-up en scale-wereld. Ik noem dat altijd always in beta. Ik zei er straks al van, we proberen nog steeds via best wel volledige en complete, goed doordachte veranderprogramma's die medewerkers mee te nemen. Mm-hmm.
Helemaal uit te denken.
Ja, ik denk dat je veel meer moet kijken en moet denken in experimenten. Nou, dat zit natuurlijk ook in het agile werken en in denken in sprints. Maar dat je die manier van denken ook op organisatieveranderingen toe moet laten passen. Ja, uit onderzoek van Deloitte blijkt bijvoorbeeld dat ook 75% van CEO's denkt dat werkprocessen ook echt simpeler moeten worden. 80% van de mensen in organisaties voelen zich overwhelmed door informatie.
Ja,
en
zo.
En 84% van de organisaties, ik noem eventjes wat percentages, die vinden innovatie superbelangrijk, maar missen eigenlijk de slagkracht in onze eigen organisatie. Nou, dat is eigenlijk weer datzelfde ratje waar we vastlopen.
Ja. Het zijn echt hoge getallen.
Ja, het zijn echt... Ja, en daarom eigenlijk ook weer een beetje de constatering aan het begin van het gesprek. We zijn ook allemaal met hetzelfde bezig. En dat zegt mij dus ook dat er structureel iets aan de hand is.
Mm-hmm.
Namelijk dat het systeem werkt niet meer. Nou, en als je dan kijkt naar die vereenvoudiging, denk ik heel erg dat always in beta, denk in kleine veranderstappen, experimenten. Ook de illusie loslaten met communicatie, dat we iedereen moeten bereiken met dezelfde boodschap, gaat ons niet lukken. Mensen voelen zich overwhelmed door informatie. Ik denk dat we veel meer in communities moeten denken, in marketplaces, maar ook mensen eigenaarschap moeten laten nemen voor of ze wel of niet, in die bus stappen. Dus dat heel erg denken voor mensen.
En of alles voor iedereen relevant is ook.
Precies.
Ja.
Ja. Ja. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk in termen van systeemreset. En ik heb daar inderdaad het woord aangegeven. Positief simplicity als een soort designparadigma. Fris, helder, eenvoudig. Ook belangrijk in het kader van diversiteit en inclusie. Je wil dat iedereen meedoet. Dus dat geldt voor apps, services, je organisatiemodel, je kantoor. Noem het maar op. Eigenlijk alles wat je ontwerpt. Positief simplicity. En,
mooi.
En het mag ook onaf zijn. Het mag rauw zijn. Het mag een beetje edgy zijn.
Mm-hmm.
Ik denk overigens ook, als we het dan even over de employee journey nog hebben, dat het ook past bij de volgende generaties. Want wat ook een hele interessante ontwikkeling is, om in dit kader even te noemen, is ja, wij denken misschien nog een eendimensionale carrière of een beetje LinkedIn-achtig carrièrepad. Nou, generatie Z, geloof ik, is het nu wat daarna komt. Die denken niet meer zo.
Nee.
En wat we ook zien is, mensen hebben heel vaak meerdere, nou ja, rollen, functies of banen naast elkaar.
Ja.
Werken bij een corporate en zijn ondernemer. Misschien niet eens om heel veel geld te verdienen, maar wel, zeg maar, bijvoorbeeld vanuit een passie of vanuit een purpose.
Ja.
En wat ook is gebleken, is dat het thuiswerktijd het jou mogelijk heeft gemaakt.
Ja.
Om op allerlei manieren, via platformen, ondernemer te worden, community manager te worden, influencer te worden.
Ja, er is veel meer tijd en flexibiliteit eigenlijk,
ja. Ja.
Daarvoor.
Dus ik denk dat de nieuwe generatie ook helemaal niet zo heel erg denkt in die hele lange termijn.
Ja.
En dat hele uitgedachte wat wij altijd maar doen in corporates, maar veel meer in korte projecten, nu concreet aan iets bijdragen.
Ja.
Ja, niet te lang praten, maar doen. En dat is dus ook de manier waarop we verandering zouden kunnen vormgeven, maar ook onze organisatiemodellen. En wat ik al zei, met het agile werken en het wendbaar werken, daar zijn natuurlijk heel veel organisaties mee bezig. Omdat, maar goed, het is gewoon heel moeilijk om een grote organisatie in die zin echt wendbaar te maken, denk ik.
Ja,
dus dat is het eerste, de systeemreset.
En dan nu het tweede, toekomstig leiderschap.
Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook een super interessant onderwerp. Wat ik pas heb geleerd eigenlijk bij een opleiding over leiderschap aan Stanford, is dat wat je eigenlijk ziet, dat de skills die wij in de toekomst nodig hebben en die niet overgenomen worden door artificial intelligence of machine learning.
Mm-hmm.
En die eigenlijk passen bij de organisaties van de toekomst, dat zijn meer de feminine leiderschapsstijlen, hè, versus de masculine leiderschapsstijlen. Dus mm-hmm. Onze blauwe systemen, die ik net al een beetje beschreef, die zijn toch een beetje op de masculine manier vormgegeven, vanuit risicobeheersing, controle. Ik zal niet zeggen dat het allemaal niet belangrijk is en dat het allemaal overboord moet, maar als je kijkt naar skills die we eigenlijk in het hier en nu en in de maatschappij ook nodig hebben. En in die meer experimentele organisaties waarin we wendbaar zijn en innovatief. Dan gaat het veel meer om leiderschapskwaliteit als empathie, luisteren, verbinding kunnen maken, engagement, mensen kunnen betrekken. Dat zijn veel meer de feminine leiderschapskills. En dat zijn ook eigenlijk skills die veel meer met jou empathie, inlevingsvermogen en onze emotionele intelligentie te maken hebben.
Ja.
En die niet zozeer aan te leren zijn als een skill. Ja, je kunt ze ontwikkelen.
Ja. Het is meer vaardigheid, zeg maar.
Ja, dan. Dus wat ik dus zelf heb meegenomen uit die opleiding is hoe belangrijk het is om te investeren in feminine leiderschapsstijlen in organisaties waarin het experiment en waarin innoveren en leren eigenlijk bovenaan staat. Omdat je daarmee mensen ook maximaal uitnodigt in een open systeem, in een innovatieve cultuur. En mensen ook daardoor zich veilig laat voelen en eigenlijk talent daardoor ook tot bloei laat komen.
Mooi. Ik denk dat we daar in sommige dingen nog, organisaties nog best een stap in kunnen zetten. Maar ik denk dat het een heel mooi streven is.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk, en ben ook blij om te zien dat heel veel organisaties dat gesprek ook voeren. En
dat besef steeds meer gaat leven.
Ja, ik bedoel, en ik vind het ook mooi om onderscheid te maken tussen feminine en masculine, omdat het hoeft niet per se over mannen of vrouwen te gaan. Het gaat gewoon over stijlen.
Ja.
En je ziet ook in heel veel organisaties wel veranderingen naar minder de traditionele managementfuncties.
Ja.
En veel meer eigenlijk ook community-based teams, projectmatige teams, tribes. Ja, ik denk dat die feminine leiderschapsstijlen daarin ook heel erg key zijn om zo'n groep bij elkaar te houden.
Ja, coachend leiderschap is natuurlijk ook zo'n populaire term.
Ja, het is inderdaad een hele populaire term, maar ik vind hem niet altijd je moet ook soms gewoon even richting geven, zeg maar. Want dat heeft gewoon te maken met, als je met een grotere groep bent, is dat handig als iemand zegt, oké, jongens, we gaan naar links. Vind je het ook een goed idee? Vragen stellen, luisteren. Of je hebt van tevoren besloten of het links of rechts moet zijn.
Ja.
Hè, dan kan je, maar op een gegeven moment,
een groep heeft dat nodig.
Ja, je mag ook best richting en koers geven, denk ik.
Ja. Oké.
Dat denk ik ook wat we leren uit zelfsturende organisaties.
Ja.
Hè, dat de middelmaat het dan op een gegeven moment wint. Want niemand durft die stip op de horizon te zetten. Dus dan krijg je te veel compromissen. Waardoor de organisatie zich eigenlijk te weinig onderscheidt.
Ja, een beetje poldermodel, zeg maar. Nederland en top.
Ja, Nederland natuurlijk goed.
Oké, mooi. En hoe kan een werkomgeving daaraan bijdragen? Want we zijn nog allemaal druk met de toekomst van het kantoor en terug naar kantoor en het hybride werken.
Ja. Ja, ik vind het... dit is gewoon echt zo het onderwerp van nu. Maar ik zie eigenlijk de werkomgeving. En daarmee heb ik het dan over de fysieke werkomgeving en het kantoor. Maar ook de digitale werkomgeving en onze mentale werkomgeving, onze mindset. Ja, ik zie eigenlijk de fysieke, digitale en mentale werkomgeving als de voedingsbodem voor dit alles.
Natuurlijk
kunnen we thuis werken, maar je merkt toch ook dat het kantoor een hele belangrijke plek is waar mensen elkaar ook willen ontmoeten. Ik denk, en zeker als je ook naar jonge mensen kijkt, dat ze het echt wel heel fijn vinden om, waar hoor ik bij? Wat is de identiteit van de organisatie waar ik voor werk? Wat zegt dat over mijn identiteit?
Ja.
Waar kan ik trots op zijn? Waar draag ik aan bij? Hè? Die purpose, jonge mensen gaan toch best wel vaak ook voor purpose.
Mm-hmm.
Ik denk dat je dat ook moet kunnen voelen op een plek. Dus dat is voor mij ook de waarde van het kantoor. En ik geloof dat dat niet verdwijnt. Ik geloof wel dat we misschien minder op kantoor gaan zijn. Dat we minder vierkante meters nodig hebben. En dat is alleen maar fijn. Want dan kunnen ze weer slimmer met ruimte omgaan. En die kantoren misschien ook op andere manieren gebruiken. Maar ja, dat sense of belonging, ritme, sociale cohesie, het collectief blijft gewoon super belangrijk. En ik geloof gewoon dat een fysieke plek, dus een kantoor, daar belangrijk in blijft.
Ja.
Overigens wel leuk, we volgen natuurlijk ook met ons team bij de ANWB allerlei onderzoeken over dat hybride werken en wat we kunnen leren.
Mm-hmm.
En eerst was een beetje de beweging na corona van nou, het kantoor wordt de ontmoetingsplek, ook clubhuis werd wel eens genoemd. Hier en daar werd dat woord ook weer afgeschaft. Maar we dachten eerst, ja, dat is echt de plek waar we samenwerken, hè, het kantoor. En als we dan rustig willen werken of thuis kunnen, als dat de thuiswerkplek ons dat biedt.
Mm-hmm.
Dan als we productief willen zijn, dan noemen we dat wel productief. Iets willen uitwerken.
Volle focus.
Dan noemen we dat thuis. Maar recenter onderzoek geeft eigenlijk aan dat mensen niet zozeer voor collaboration naar kantoor komen, maar meer voor connectie.
Oh.
En dat ze zeggen, van, nou, sommig samenwerkwerk kun je ook thuis doen. Bijvoorbeeld samen aan een document werken. Ja. Of collega's die even bij elkaar thuis aan de keukentafel iets samen gaan doen.
Mm-hmm.
Dus zeg maar de next step, het verder afbellen van, hey, wat is nou die functie van het kantoor, is dat echt een plek wordt voor connectie. Ja, toch eigenlijk dat ontmoeten en dat intermenselijke wordt super belangrijk.
Ja.
Ik geloof overigens wel dat als we de kantoren aanpassen en ontwerpen, dat nog steeds wel echt ook goede functionele plekken moeten zijn. Ik zag gisteren een artikel. Het is volgens mij door een van onze ANWB-collega's gedeeld van werkgevers verleiden mensen om naar kantoor te komen met smoothie bar en filmavondjes.
Ja.
Ik denk, ja, ik geloof dat mensen zich niet met dat soort dingen laten lokken. Dus het moet ook functioneel een toegevoegde waarde hebben om naar kantoor te gaan.
Ja, precies. Ik had hem toevallig ook gelezen. Maar inderdaad, iets over bioscoopavondjes waar je partner ook op mee mocht. Maar ja,
dat gaan mensen toch niet doen.
Nee, dan wordt het toch wel echt een beetje een vriendenclubje dan eerder dat je daarvoor zit. Het is toch ook wel gewoon werk waar je voor naar kantoor zou willen komen.
Ja,
en die connectie.
En iets leuks en sociaal doen is leuk. Maar ik denk dat er ook in dat lokken en verleiden een grens zit. Mensen voelen zich dan alweer op een andere manier gepiepeld, denk ik.
Ja, ja, dat is zeker wel zo. Als je opeens een bioscoop.
Voor mensen aan het denken, hoe krijgen we de mensen naar kantoor?
Ja.
Vraag het ze, zou ik zeggen.
Mooi, goeie. Ja, Zeker, zeker. Ja. Vraag het ze gewoon. Ja. Oké. En welke trends zie je daarin, zeg maar?
Ja, je bedoelt de trends in de kantoren?
Ja, in het dialoog versus de regels, zeg maar. Of het verleiden, het verplichten.
Wel leuk om daar nog even over te zeggen. Ik zie ook dat veel organisaties nu toch ook meer regels weer gaan stellen. En dus heel veel organisaties hebben het in eerste instantie vrijgelaten.
Ja.
Het wel of niet naar kantoor komen of wanneer. Hè, die hebben uitgangspunt gedefinieerd en bepaal zelf met je team waarvoor en wanneer. Je ziet nu toch dat er meer regels komen.
Ja, zo van 2 dagen per week naar kantoor minstens.
Ja, en dan wordt dat weer een doel op zich. En dan sla je weer net de plank mis. Dus we hebben zelf ook net bij de ANWB geleerd dat de dialoog blijven voeren. Het klinkt misschien een beetje soft, maar dat betekent gewoon vooral ruimte geven aan mensen om vragen te stellen, hun onzekerheden te delen, te kijken wat je nog kan verbeteren. Nou, dat is gewoon super belangrijk om dat te blijven doen.
Ja.
Daarnaast denk ik nog een aantal andere trends als we kijken naar de inrichting van kantoren. Nou, gelukkig ook door de pandemie. Het was al een trend, maar ik denk door de pandemie is gezondheid en well-being nog belangrijker geworden. Mm-hmm. Dat is trouwens ook een leuke link met innovatie. Want uit onderzoek blijkt dat groene kantoren bijvoorbeeld onze creativiteit en productiviteit met wel 30% kunnen verhogen. Zo. En dat geldt zelfs als er op screensavers heel veel groen is.
Ja?
Dus dat doet iets met onze mindset. Nou, kan je nagaan dat als je eens een keer met je team in de natuur wat gaat doen.
Ja.
Wat voor geweldige output er kan komen. Ja. Maar well-being is wel echt een thema en dat zet zich ook door, ben ik ook heel blij om te zien bijvoorbeeld het eten wat wordt aangeboden op kantoren.
Ja, een broodje kroket.
Ik was pas in Kopenhagen om te kijken wat daar nu de trends zijn en ik zag ook dat ze daar gewoon een stapje verder zijn. Dus ik was in een coworking space en daar kon ik gezellig aanschuiven aan de lunchtafel.
Mm-hmm.
En er waren 2 opties, vegan of vis. Dus bijvoorbeeld vlees werd eigenlijk al niet meer aangeboden. En ik merkte ook gewoon daar in hotels en restaurants dat het al meer geaccepteerd is als een lifestyle. En nou, hier is nog een beetje een discussie, weet je wel.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel een beetje Nederland met veel discussie.
Ja.
Van, moet iemand anders dat voor mij bepalen?
Ja.
Ik bepaal het zelf wel.
Ja.
Maar goed, well-being is in ieder geval wel echt een topic. En ik geloof dat als je wil onderscheiden als werkgever, dat het super slim is om daarin te investeren. Dat geldt ook voor sport- en fitnessfaciliteiten.
Ja.
Maar ook hier bedenk niet te veel voor de mensen, zeg maar.
Maar vraag het hun naar waar ze behoefte aan hebben.
Ja. Ja. Nou, zeg maar, daarnaast is denk ik een trend om toch wel te zorgen voor een, klinkt het misschien een beetje raar, maar het thuisgevoel op kantoor, feeling at home, at the office.
Mm-hmm.
Gelukkig maar. Hè? Dus de tijd van de grijze, saaie kantoren, die is nu echt voorbij.
Passé.
Ja, we zien dat ook wel. Wij noemen dat zelf ook wel de hotelisering van het kantoor.
Mm-hmm.
Dus je wil gewoon ook een werkplek blijven die functioneel is. Maar je ziet toch een beetje dat hotellobby-achtige, wat je eigenlijk voor ook al een beetje in de coworking zag. Dus veel ontmoetingsplekken, goede koffiebar, verschillende zitjes.
Ja.
Echt een diversiteit van werkplekken. Mensen moeten het ook gewoon leuk vinden op kantoor. Mag best. Waarom mag het niet leuk zijn?
Nee, dat sluit eigenlijk ook allemaal heel mooi aan met dat connectiestuk wat je net noemde. Dat er toch gewoon vooral daar behoefte aan is.
Ja, en ik denk ook dat dat iets kan bijdragen aan toch dat gevoel van trots. En hier werk ik, hier hoor ik bij.
Ja.
Ik denk dat je dat gewoon echt niet moet onderschatten. En dat gaat voor mij dan gewoon echt wel over slim, maar ook leuk uitgedachte werkplekken. Hè? Dus dat vind ik dan toch uiteindelijk functioneler dan de smoothiebar en het filmavondje, zeg maar.
Ja.
Ik denk gewoon dat je echt moet zorgen dat je de basisfunctionaliteit en de werkplek gewoon goed op orde moet hebben en ook van deze tijd.
Ja, dat het gewoon allemaal moet werken, dat het moet aansluiten bij nieuwe technologische ontwikkelingen, dat het er goed uitziet.
Nou, natuurlijk, de integratie van technologie wordt super belangrijk. Het slimme kantoor gaat ons hopelijk ook centjes opleveren. Duurzaamheid is natuurlijk ook een thema en een trend. Zodat als we op vrijdag met z'n allen er weer niet zijn, ja, dat we dan ook etages makkelijk kunnen sluiten en kunnen besparen op energie. En,
ja.
Ja, dus nou, dat zijn een paar trends die ik wil noemen.
Mooi. Dankjewel. Nou, heel verhaal, heel veel punten.
Ik hoop dat er een beetje een lijn in zat. Want,
ja, wat mij, volgens mij wel. Ik heb adembenemend zitten luisteren. En ik denk dat andere mensen dit ook heel interessant vinden. Stel, zij hebben hier nou vragen over. Of ze willen met jou hier verder over in gesprek. Wat moeten ze dan doen?
Nou, iedereen kan mij denk ik heel makkelijk vinden op LinkedIn. Dus ik ben... daar staat ook mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres... Ga ik even niet in deze podcast voorlezen. Nee. Maar je kunt maar gewoon een appje sturen of een berichtje. En ja, heb je vragen over de toekomst van werk, een visie daarop, je kantoor, trends in slim en anders werken of organiseren. Ik vind het gewoon superleuk om daarover over mee te denken. En iedereen een prikkel te geven om het weer een stukje mooier te maken.
Mooi, ja.
En ik denk ook, ze kunnen ook, denk ik, mij bereiken via jullie.
Ja, zeker, zeker. Dat absoluut inderdaad. Nou, ik ben in ieder geval helemaal geprikkeld. Dankjewel, Rosanne, voor dit verhaal.
Hartstikke leuk om te doen. Dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel.